De last van Amos was het aangekondigde onderwerp. Dat is het nog steeds trouwens. En u vraagt zich misschien af, wat was dat voor een last? En dan blader ik intussen naar het boek Amos toe. En zeg dan dat het begrip, het woord last, door de profeten en in de profeten nogal eens gebruikt wordt voor de profetieën. Namelijk voor de woorden die de profeten zouden spreken. Het wordt ook wel genoemd last des Heren. Last van de Heer gelegd op de profeet. Iets wat hij dragen moest, verantwoordelijkheid. Namelijk het woord van God. Het woord des Heren doorgeven, gewoonlijk aan Israël. De term vindt u in het boek Amos echter niet. Want het heet niet de last van Amos of de last des Heren gelegd op Amos. Maar het heet de woorden van Amos. In Amos 1 vers 1 uiteraard. De woorden van Amos die onder de veeherderen was van Tekoa, de welke hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. 2 jaren voor de aardbeving, welke dat dan ook geweest mogen zijn geworden. Want dat schijnen wij niet te weten. Het heet gewoon de woorden van Amos. Dat ik het niettemin toch aangekondigd heb als de last van Amos, is omdat de naam Amos nou eenmaal zoiets betekent als belast. Een lastdrager. Het woord zelf kom je dus daarna niet meer tegen, maar de man heet nou eenmaal zo. Hij kreeg ook een moeilijke klus, want hij moest profeteren in het buitenland. Ik zeg dat met groot genoegen, met een grijns op mijn gezicht. Nee, hij moest profeteren aan Israël, maar dat was het buitenland. Was Amos dan geen Israëliet? Hij was een Jood. Dus ik vestig hem meteen maar de aandacht op wat er precies staat in vers 1. Nog een keer, woorden van Amos, die onder de veeherderen was. Hij was een boer, heet dat gewoon in het Nederlands. Het schijnt dat hij een dikke boer was. Want zo heet dat. Want dat is de term veeherder. Zo wordt hij, het wordt ook vertaald als veehandelaar trouwens. Maar in ieder geval, hij zit in het vee, zal ik maar zeggen. En wat hij er dan precies mee deed, dat is niet helemaal duidelijk. De term komt nog maar 1 keer elders in de Bijbel voor. Dan is het een of andere koning der Moabieten, geloof ik. Als ik me goed herinner, maar dat doet nou vandaag eigenlijk weinig ter zake. Maar hij wordt beschouwd als boer. Misschien een herenboer. In ieder geval een dikke boer, zoals dat heet dan. En hij was van Tekoa. Dat moet je dan dus weten. Tekoa ligt niet in Israël. Het ligt in Juda. En weer zeg ik dat met een grijns op mijn gezicht. Dat is speciaal voor degene die zeggen dat Israël nou eenmaal Juda is en dat Juda nou eenmaal Israël is. Dat is dus niet zo. Dat zijn 2 verschillende begrippen die soms enigszins door elkaar lopen om voor de hand liggende redenen, maar die in het grootste gedeelte van de Bijbelse geschiedenis en ook bij het meeste gebruik van die woorden niet identiek zijn. Integendeel, er loopt een grens tussen. En die 2, Juda en Israël, hebben ook ijverig elkaar naar het leven gestaan. Ik bedoel, ze hebben nogal wat oorlogen uitgevochten in de loop der tijd. Maar Tekoa ligt in Juda, een kilometer of 20, misschien 25 ten zuiden ergens van Jeruzalem. En u weet, Israël, dat heet het Noordelijke Rijk. Dat is een lange term, daarom spreken wij gewoonlijk over de 10 stammen. Maar ik ben langzamerhand allergisch voor de uitdrukking, u ook, hoop ik. Dan maar, want het is zo onnauwkeurig. Het is zo'n verschrikkelijk onnauwkeurige term. En in de Bijbel heet het zo niet. In de Bijbel heet het Israël. Dus daar moet je nog maar aan wennen. Hè? Israël, dat is het Noordelijke Rijk. En je had, oh ja, je had ook nog het zuidelijke rijk. Maar ja, dat was niet Israël, want het was van Israël afgeweken, dat heette Juda. Daar was de troon van David gecontinueerd, heet dat. Dat weet u toch allemaal, dat is historische achtergrond. Hè? De eerste koning uit Juda over Israël, dat wil zeggen in Canaan, was David. Benjamin, of Saul die hem vooraf ging, die was uit Benjamin. Eerste koning was David, toen werd het Salomo. Toen was het rijk op zijn grootst en bloeiend. Ze hadden een hele goede munt, als je het mij vraagt. Maar het doet er nou niet toe, maar in ieder geval een goede munt. Maar u weet hoe het is, als een land voorspoedig is, dan moeten de burgers moeten een enorme hoeveelheid belasting betalen. Want ja, dat kan dan ook, schijnt het. Maar toen Salomo overleed, toen zeiden de Israëlieten, van ja, lees het maar eens na, in 1 Koningen 11 is het geloof ik. Toen zeiden de Israëlieten, ja, maar als we nou krijgen we na Salomo, krijgen we zijn zoon, dat wordt Rehabeam. Maar die willen we wel accepteren als koning, maar dan moet eerst de belasting omlaag. En u begrijpt, dat kan niet. Nee, dat gaat niet. Wat wel kan gebeuren, is dat de munt devalueert. Maar in Europa kan dat ook niet meer. Dus nou ja, en dus is er maar één andere oplossing. Dat is dat het zaakje failliet gaat. En als het failliet gaat, hebben ze geen geld meer om wat te kopen. En dan gaan ze dus stelen en dat betekent dat je oorlog hebt. Dit is geen prettige mededeling aan het begin van de dag. Maar ja, goed, er zijn uitzonderingen op de regel. Die heb ik weliswaar niet kunnen vinden, maar die moeten er toch ergens te vinden zijn. En daar zoekt Rutte nou natuurlijk ook naar. En hoe heet die allemaal, Merkel. Maar goed. Maar dat is ongeveer de gang van zaken. Maar Israël zei, wij willen die hoge belastingen niet meer. Toen zei Rehabeam, nou dan moet ik even overleg plegen met de minister van Financiën, met mijn collega's en mijn raadgevers, de ministers. En die zei ook, ja, dat kan niet, je kan geen belastingen naar beneden halen. En Rehabeam was wat overmoedig, die deelde het volk mee dat de belastingen zelfs omhoog zouden gaan. Ik zal niet zeggen wat hij precies zei, want dan, ik heb al zo'n slechte reputatie, dus dat ga ik niet navertellen. De statenvertalers vonden het ook beter om het trouwens weg te redeneren. Ja, het was niet zo net de term die hij gebruikte. Maar in elk geval het resultaat was dat de Israëlieten zeiden, wij willen die Rehabeam niet als koning. We hebben zelf wel een koning uit Efraïm dus, uit de stam van Efraïm, logischerwijze. Want de stam van Efraïm was de eerstgeborene en is de eigenaar van de naam Israël. Dat is eerst geboorterecht, hè? Je erft de titel. Dus de naam berustte bij Efraïm en daaruit kwam dus een koning voort. Die overigens door de Heer tevoren al was aangewezen. Jerobeam, afstammeling van Efraïm. En hij erfde Israël en toen zei de Heer, oh ja, maar dat kan ik niet doen. Want ik had nou eenmaal aan David een continuering van zijn koningschap en koninkrijk beloofd in zijn huis. Dat weten ook weinigen, maar het staat gewoon in de Bijbel, vele malen. Dus ja, dus Juda krijg je niet, Jerobeam. En Juda koos inderdaad ook voor de eigen koning, Rehabeam, de zoon van Salomo. En zo kreeg je dus twee rijken, het ene heette Israël en het andere heette Juda. En Juda was dus uitdrukkelijk niet Israël, want Juda heeft niet de naam Israël geërfd. Als u mij nou zou vragen, maar hoe komt het dan dat de Joden zich met de naam Israël lieten noemen in Bijbelse tijd en ook daarna, dan moet ik u zeggen, dat konden ze makkelijk doen, want de naam was zoek. De naam van Israël was vrij. U weet hoe het is, hè? Namen kun je claimen, maar als ze al bezet zijn, ja, dan gaat het niet. Maar Israël was op een gegeven moment helemaal verdwenen. De Israëlische staat was vernietigd, die bestond niet meer. Daar waren de Joden heel blij mee. Dat zeggen ze ook ergens, maar dat heb ik ze gauw niet bij de hand. Moet ik weer zoeken. Maar dat zeggen ze ook ergens. Dan zeggen ze, dat komt goed uit. Ga jullie maar fijn weg in ballingschap. Dan pikken we jullie land en naam in. En dan heten wij voortaan Israël. Staat allemaal in de Bijbel. En dat is ook, zo is het ook gebeurd. Dat weet u. Maar het is tamelijk wederrechtelijk. Daar gaat het me nou verder niet om. Maar waar het om gaat is dat u weer even, dat we even goed tot u doordringt. Dat als we het over Juda hebben, zeker vandaag, hier in Amos, hebben we het niet over Israël. En als we het over Israël hebben, hebben we het niet over Juda. Want het zijn twee verschillende landen die elkaar naar het leven stonden. Niet altijd, maar dikwijls wel. Dat kan je weten, want we hebben de boeken 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, dus een heel eind. En daar kom je niet anders tegen dan dit, hè? Die twee verschillende rijken. Hier ook, in de profeten ook, de woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Tekoa. Dat is in Juda, dat leidt geen twijfel. Tekoa wordt vertaald met een groot geluid. Ze zeggen het kan een trompet zijn. Eigenlijk betekent het woord gewoon slaan. Maar dat weten wij ook niet meer. Maar het Nederlandse woord slaan heeft als eerste betekenis, had als eerste betekenis, het maken van groot geluid. Een klap geven om zo geluid voor te brengen. Maar om die klap ging het niet. Het ging om het geluid dat voortgebracht zou worden. Want dat is de betekenis van de term. Dat het in verband gebracht wordt met een bazuin. Ja, dat ligt ook nog voor de hand. Want je vindt nog ergens, dat is in Jeremia 6 vers 1. Ik zoek het niet op, want ik wil graag wat tijd sparen. Maar in Jeremia 6 vers 1 staat de uitdrukking, blaas de bazuin te Tekoa. En wat je, als je dat leest, denk je, waarom te Tekoa? Want de tekst gaat verder en dan komen er andere plaatsnamen. Dan denk je, wat is er met Tekoa? Nou, niks. Het is gewoon een van de plaatsen in Israël. Maar de uitdrukking blaas de bazuin te Tekoa is een woordspeling. Want wat vertaald is met blazen was eigenlijk slaan. Maar de vertalers dachten dat een bazuin geen slaginstrument was. Hoewel je raken, klappen mee kunt uitdelen overigens. Maar dat blazen, dat is taka. En dan staat er blaas de bazuin, de shofar natuurlijk, dat weet u, te Tekoa. Dus het is taka, shofar, en dan weer taka. Dat is het eigenlijk. En dat is gewoon een woordspeling. Als je dan toch een groot geluid moet voortbrengen met een shofar, waar zou je dat doen? Nou, in een plaats die zo heet, dat is het eigenlijk. En dat zijn, ja, literaire vondsten, als je het mij vraagt, die in de vertaling helaas zoek raken. En ander, voor degene die van taal houdt, het is ons woord tik, dan wel
tak.
Tak, dank u broer. Precies. Tik, tak. Het is een geluid, het komt van taka, ja. Ik heb nog een paar woorden, maar goed, het zijn de Engelsen. Dus laat ik maar weer buiten beschouwen. Maar dat is wat het is. Geluid maken. Bij andere gelegenheden moest de bazuin geblazen worden. Te Sion, waar het maar was, of te Gilgal. Dus bij Sichem gebeurde het ook nog wel eens bij gelegenheid. Maar u begrijpt waar het over gaat. Om het uitbazuinen, het met groot geluid voortbrengen van het woord Gods. Dat lees je zelfs tot in het Nieuwe Testament, hè. Want de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, de stem des aartsengels, met de bazuin Gods. En later in de Openbaring lezen over groot geluid enzovoort. En dat is wat het is. En die bazuin zou overdrachtelijk dan geblazen moeten worden door Amos. Dat was zijn last. En het was moeilijk, want hij moest ervoor naar het buitenland, zei ik al. Er staat trouwens bij de welke hij gezien heeft. Het wordt hier als visioen genoemd, maar ook dat zou je redelijk breed moeten opvatten. Iets zien kan ook gewoon betekenen iets waarnemen in het algemeen, ziet u. Het kan ook betekenen iets begrijpen, ergens deel aan hebben. Want het grootste deel van deze profetie zijn gewoon woorden die doorgegeven worden. Pas in de laatste hoofdstukken krijgen wij inderdaad van doen met visioenen. Maar het eerste ook die woorden heeft gezien. Dat wat Amos gezien, geleerd heeft. Het is net zoiets als wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar letterlijk zien heeft er niet mee te maken, want dan staat er juist, dat zien wij niet. In hetzelfde vers hè, van Hebreeën 2. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kan allemaal. Dus de last, of de woorden staat er, de woorden van Amos, die hij gezien heeft, vindt prachtig zoiets hoor, de woorden die hij gezien en dus ook begrepen heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. 2 jaren voor de aardbeving. Nou, nog een keer lezen en dan moet u even vaststellen dat Amos woorden gezien heeft over Israël. Dat zou best kunnen betekenen over heel Israël, het volk als zodanig. Dan hebben we het niet over de 2 verschillende rijken, maar over de beide huizen van Israël, om zo te zeggen. Want dat heet dan zo. Ik bedoel, over alle 13 stammen. Zou kunnen. Maar laten we dat maar vooruitschuiven. Dat zal dan moeten blijken uit de inhoud van de profetie. Want als je niet anders hebt dan dit vers, dan wordt er in de rest van het vers duidelijk verschil gemaakt tussen Juda en Israël. En dus zijn de profetieën van Amos van toepassing niet op Juda, maar op Israël. Als je niet anders hebt dan dit vers. Begrijp je goed? We hebben iets anders. Niet veel, we hebben iets anders. Heel weinig anders overigens. Maar in het algemeen dus, en dat staat hier gewoon, zijn profetieën niet over de 2 stammen, niet over de Joden dus, maar weer populair gezegd, want af en toe dan praat ik populistisch, hè, populair gezegd over de 10 stammen van Israël. De man is uit Juda, krijgt profetieën over Israël en hij krijgt ze in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, koning van Israël. Dat zijn niet 2 verschillende perioden, dus 1 periode waarbij aan de ene kant Uzzia koning was van Juda. De man heette trouwens ook Azaria. Dat moet je weten, anders raak je de weg kwijt onderweg in de Bijbel. In het ene Bijbelboek heet hij Azaria en het andere heet hij Uzzia. En in het Nieuwe Testament heet hij Ozias. Want ja, dat is Grieks. Dus toen heet hij Ozias. Dat moet dus in Matthäus 1 zijn, dat begrijpt u. In die lijst van koningen. Enzovoort. En aan de andere kant hebben we Jerobeam. Ik heb die naam al een paar keer genoemd, maar toen bedoelde ik een andere Jerobeam. Dat was Jerobeam de eerste. Dat was de eerste koning over het 10-stammenrijk, om zo te zeggen. En dit is Jerobeam, zoon van Joas. En die noemen wij dus gemakshalve Jerobeam de tweede. Wij moeten wel, om ze uit elkaar te houden, is dat uiteraard. Jerobeam de eerste was Jerobeam de zoon van Nebat. Die heet nou 1 keer anders. Dus, en in welke tijd ben je dan? Dat zal ik u zeggen. Denk ik dat ik u dat ga zeggen. Okay, moet ik zelf ook even zoeken, want die getallen kan ik ook allemaal niet onthouden. Jerobeam, deze Jerobeam, regeerde van 832 tot 791. Hij regeerde achteruit. Dat begrijpt u, van 832 tot 791. Want het was voor onze jaartelling. Toen telden ze achteruit, kan het ook niet helpen. En Uzzia, bijgenaamd Arzaja, die regeerde van 806... tot 754. De ene regeerde dus 41 jaar, de andere 51 jaar, maar hun beide koningschappen overlapten elkaar 15 jaar dus. Zo heb je nog wat aan je wiskunde, denk ik, hè? Namelijk, de overlapping is van 806 tot 791. Dat is een periode van 15 jaar. In die 15 jaar moet dus Amos hebben opgetreden. En populair gezegd, dat was ongeveer dus 800 voor Christus, zullen we maar zeggen. Want we kijken nou even niet op een jaar. Nauwkeuriger staat het er namelijk niet. Dus zo in het algemeen 800 voor Christus. En u wordt geacht te weten dat in 722, dus dat is 78 jaar later dan, het definitieve einde was van het tienstammenrijk met de verwoesting van Samaria. Maar die ondergang van het tienstammenrijk werd al decennia daarvoor ingezet, want het is een heel proces geweest. Met dreiging uit het buitenland enzovoort, waardoor men in grote getalen is geëmigreerd. En de laatste overgeblevenen die dachten dat ze Samaria konden verdedigen. Ze waren per slot Israël. Dus die is het niet gelukt. Dat wil zeggen, de stad is verwoest geworden. En er zijn, ik meen iets van 40.000 mensen zijn er weggevoerd toen in Assyrisch ballingschap. Wat maar een klein beetje is eigenlijk. Maar dat doet nou allemaal niks te zaken. Maar het was nog maar betrekkelijk kort te gaan, hè. Een jaartje of 80 maximaal, niet eens. Tot aan de definitieve ondergang van Israël. En Amos uit Juda wordt gestuurd om, nou ja, dat begrijpt u, om de last des Heren, de woorden des Heren over Israël uit te spreken. En u begrijpt dat daarin dus gezegd wordt dat binnen redelijk afzienbare tijd deze staat en dit koninkrijk niet meer zou bestaan. Nee, het volk wel. In de diaspora, als je dat woord tenminste ook mag gebruiken voor Israëlieten die geen Joden zijn, om zo te zeggen. Maar de staat als zodanig is opgeheven, verwoest, vernietigd van Gods wegen. Er staat bovendien nog bij in vers 1, 2 jaren voor de aardbeving. Het is aardig omdat deze aardbeving ook nog genoemd wordt in Zacharia 14, vers 5. Maar ook daar staat niet bij wanneer het was. Dat weten wij dus niet. Althans niet uit de Bijbel. Zacharia 14. U weet wel, Zacharia 14. Ja, Zacharia 14. Over dat de Heer al de heidenen ten strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem. Vers 1. De Heer zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden en verwoest worden. Nog zo wat dingen. En dan zal men de naam des... Bij die gelegenheid zal men de naam des Heren aanroepen. Dat is eigenlijk nog hoofdstuk 13, de laatste verse, waar dat staat. En dan zal de Heer strijden tegen diezelfde heidenen. Niet als resultaat dat Jeruzalem gered wordt, maar met als resultaat dat een overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten dwars door de Olijfberg, want de Heer zelf zal dan te 10 dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg en de Olijfberg zal scheuren en men zal kunnen vluchten en dat ze, u kent die schriftplaatsen, en dan zullen ze vluchten zoals ze eens vluchten, er was een aardbeving, want de Olijfberg scheurt, en ze zullen vluchten zoals ze, vers 5, vluchten in de tijd, in de dagen van de aardbeving van Uzzia. En daarna dat lees je dus in Zacharia 14 vers 5. Dan denk je, welke aardbeving? Zoek je het op. En de enige andere plaats waar je hem tegenkomt is in Amos 1 vers 1. Nou opletten. Welke aardbeving is dat? Dat weten wij niet. Wanneer was die? Dat weten we niet. Wat hebben we er dan aan? Dat het in de Bijbel staat.
Maar het was toch 2 jaar voor die koning in 800. Dus dan weten we toch dat het...
Nee.
Dat het 2 jaar voor Christus was.
Nee, we weten het niet. Het is 2 jaar voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Maar wanneer die aardbeving was, hij wordt verder in de Bijbel niet genoemd, komt geen aardbeving voor. Ik zal er zomaar nog wat meer over zeggen. Dank u, broeder Brand, zal ik er wat meer over zeggen. Maar dit blijft zo. Uit de Bijbel hebben we daar niks over. De aardbeving in de dagen van Uzzia. Waarom staan die dingen dan in de Bijbel? En niet eens in de geschiedenis, maar hier in Amos. Dat kan in de dagen van Amos geweest zijn dus. Hè. En in Zacharia 14 vers 5. Dat is heel gemakkelijk. De clou daarvan is simpelweg dit. Dat wij nu ineens verband gelegd hebben tussen de profetieën van Amos en de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week van Daniël. En het was nog maar vers 1. En nu zijn we al bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Heb u dat? Nou, dat is alles. Ik roep dat de laatste tijd vaker. Dat heet associatie. Je roept een begrip op en er trekt een la open dus. Waarom die la? Ja, via een treffer trek je die la open. En dan kijk je erin en zeg je, nee, dat is definitief, doe je de la weer dicht. Maar die doet de la open. En maar dat is wel degelijk de bedoeling dat je die la open trekt. Je bent meteen bij de wederkomst van Christus. Gaat de profetie daarover? Nou, je moet een paar hoofdstukken doorwerken, maar daarna... ja... En daarom hebben we het er vandaag ook over. Want dat heeft er echt mee verdoet. Vervolgens, de aardbeving in de dagen van Uzzia. Wij weten iets over een aardbeving in de dagen van Uzzia. Al hebben we er geen datum voor. Kijk even of ik in mijn notities. Nee, dat staat er niet in. Dan zeg ik het uit het hoofd. Flavius Josephus, dat is de eerste buitenbijbelse bron voor de Bijbelse geschiedenis, maakt wel melding van een aardbeving in de dagen van Uzzia. Maar daarvan weten we dan nog steeds niet in welk jaar het was. Want hij meldt dat u weet hoe het ging met Azaria, bijgenaamd Uzzia. Ging allemaal goed in zijn rijk, hij diende de Heer en er werd grotere welvaart, zegt ze dat maar, zegt dat maar tegen Merkel. En hoe heet die lui Rutte en al die... Al die financiële houtenmethoden. Als je de Heer dient, gaat het goed. Nou ja, gemiddeld. Dat zijn betrekkelijke begrippen. Subjectieve begrippen, vooruit. Maar goed. Maar het ging goed met het land. En toen werd Uzzia enigszins overmoedig. En toen dacht hij dat hij ook maar eens iets godsdienstigs moest doen. En hij wilde reukoffer offeren. In de tempel, voor dat doel ging hij ook de tempel binnen. Toen werd hij ingehaald door, ik meen de hoge priester, in ieder geval 80 man. Die, ja, dat staat in de Bijbel allemaal. Die met hem de tempel ingingen en die tegen hem zeiden, tot zover koning en niet verder. Goed, die hebben hem de tempel uitgewerkt. Maar voor Uzzia, bijgenaamd Azaria, had het tot gevolg dat hij bij diezelfde gelegenheid melaats werd. Zijn de verdere jaren van zijn leven in afzondering heeft doorgebracht. We weten alleen niet hoeveel jaren dat waren. De beste schattingen die ik ken zijn iets van 4 jaren. Maar ja, daar kom ik niet mee uit. Want als Amos predikte uiterlijk 2 jaar voor dat gevalletje met Uzzia, waarbij hij melaat werd gepaard gaande met zo'n aardbeving, want dat is wat Flavius Josephus schrijft, dat daar 2 jaar daarvoor was, ja, dan was het niet in de dagen van Jerobeam meer en allang niet meer. Dus daar heb ik dan verder ook niks aan. En ik houd het er maar op, wij weten het niet. Staat verder niet in de Bijbel. Je hebt hem alleen hier. Je hebt hem in Zacharia. En je legt ze dus zoals nu naast elkaar. En de clue is dat je daardoor dit schriftgedeelte legt naast de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniel. En dat is waarschijnlijk de enige echte bedoeling ervan. Dat soort dingen komt in de Bijbel wel vaker voor. He? En ik probeer me te onthouden van voorbeelden daarvan nu. Maar ik heb ze vele bij de hand. Kom je naam tegen van iemand en vraag, hé, die naam ken ik. Is dat dezelfde als die? Want die heet ook zo, is dat dezelfde? En dan heb je eerst een discussie van een half uur en dan is het, nee, het kan niet. Het kan niet dezelfde zijn. Maar je hebt wel twee geschiedenissen naast elkaar gelegd en tegen elkaar gehouden en met elkaar vergeleken. En dat is kennelijk de bedoeling. Er is geen oorzakelijk verband tussen, maar het zijn vaak dingen die in hoge mate parallel lopen en die wat decor geven aan elkaar enzovoorts. En dat is ongetwijfeld de bedoeling ervan. Nou, dat vond ik lang genoeg. Als inleiding. Wij lezen vervolgens vanaf vers 2, want die valt me de deur in huis. En hij zeide, de woorden van Amos, weet u wel, die hij gezien heeft over Israël, toen en toen. En hij zeide, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der herderen zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Want Karmel betekent dat het een vruchtbare plaats betekent. Van Kerem is dat, hè? Een vruchtbare plaats. Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere over 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Enzovoorts. De Heer verheft namelijk zijn stem uit Jeruzalem. Dat is gewoon omdat de Heer daar thuis hoort. Maar de woorden zijn gericht. Vers 3. Tegen. Nou ja, in dit geval Damascus. Dat is Syrië. Om nogal wat redenen. En daarna krijgen wij de profetie tegen Gaza. Ik zal toch wel ergens een lijstje gemaakt hebben van die profetieën, mag ik aannemen. We krijgen een hele reeks namelijk van eerst tegen Damascus. Dat is in hoofdstuk 1 vers 3 tot 5. Wij hebben nog veel meer profetieën tegen Damascus in het bijzonder, Syrië in het algemeen. Maar daar hebben we geen tijd voor vandaag. Want die zijn een buurland, hè, in het noorden. Dan vanaf vers 6 tot en met 8 hebben we een profetie over de Filistijnen. Het zijn ook maar 3 versen. Maar ik heb hier een hele reeks van schriftplaatsen bij de hand met profetieën tegen de Palestijnen. Tegen de Filistijnen. Tegen de Gaza, Ascalon en tegen de Filistijnen. Daarna hebben we vers 9 en 10... profetieën tegen Teres. Men zegt Fenicië, maar daar ben ik het niet mee eens met het gebruik van die. Dat vind ik misbruik van de term. Het is tegen Libanon, Teres. Die kuststrook aan de westkant van het Libanongebergte. Oostelijk daarvan ligt Syrië, maar westelijk daarvan, noemen we toch maar Libanon. Tegenwoordig heet het trouwens ook zo, Libanon, weet die staat. Daar hebben we er ook een heleboel van. Kijk naar mijn lijstje in CNN-oogopslag dat mijn hele lijstje lang niet compleet is. Maar goed, laten we het maar zo houden. Dan krijgen we vers 11 en 12 profetieën met betrekking tot Edom. Want eerst waren we in het noorden, toen waren we bij de Palestijnen in het zuiden. En nu zijn we zuidoost bij Edom. En dan gaan we naar het noorden toe. Maar we hebben nog veel meer profetieën tegen Edom. Met name bij de grote profeten natuurlijk. En zelfs in Daniel. Maar goed. En dan hebben we profetieën tegen Ammon. Edom is het tegenwoordige Jordanië. Ammon is het tegenwoordige Jordanië. De hoofdstad heet zelfs zo. Ammon, Amman. Dat is vers 13 tot en met 15... Daar hebben we erg veel profetieën over in de Bijbel. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 2 van Amos. Krijgen we eerst de profetie van Moab. Dat is het tegenwoordige Jordanië. Dat ligt tussen Ammon en Edom in, aan de oostzijde van de Dode Zee en ten noorden van de, hoe heet die rivier, de Beek, hè? Nee, die andere, die met die diepe, weet je ook weer, nee joh, hoe heet die ding nou, met die de diepe ravijn waar we doorgereden zijn, enige man, weet je die Beek. Misschien ben je dan weer niet te binnen. Dus ouderdom, hè, Brans? Hè? Ja. Nou ja, doet er ook niet toe, eigenlijk. Dat was Moab. Dat is 2 vers 1 tot en met 3. En dan zijn we ineens bij vers 4 en 5. Ja hoor, dat gaat over Juda. Nou ja, dat ligt zuidelijk van Israël. Met als hoofdstad Jeruzalem. Ga maar even door zo, want dan krijgt u meteen een mooie indeling van het Bijbelboek. Een indeling van het Bijbelboek. Vervolgens zijn we dus in 2 vers 6. Ja, en dan gaat het over Israël. Zijn er dus niet Juda, want die was apart vermeld in vers 4 en 5. Nou, en dat blijft dan zo tot... Ja, tot hoofdstuk 9 eigenlijk, tot in hoofdstuk. Dat blijft gewoon zo. Gaat het over Israël? Eigenlijk het hele boek uit. Maar over het laatste stukje van het boek hebben we het nog wel, want daar zijn we daadwerkelijk in Jeruzalem. Maar niettemin gaat het dan nog steeds over Israël. Al is het daar dan blijkbaar inclusief Juda. Of de profeet dat bedoeld heeft, is nog maar zeer de vraag. Of dat zo is. Maar goed, het gaat over Israël hier hoofdstuk 2 uit. Dan hebben we hoofdstuk 3 strafaankondigingen aan Israël. Maar ja, dat is hoofdstuk 4 ook. En dat is 5 en 6 ook. En daarna krijg je in hoofdstuk 7 enige visioenen. Het gezicht, het visioen der sprinkhanen. Het visioen van het vuur. Eten de sprinkhanen alles op? Nou, het is dat Amos bidt. En dan zegt hij, oké, dan zal ik een, dan hou ik ze wel tegen. En dus heb je daar de leer van het overblijfsel. Om het eens dogmatisch te zeggen. Er zal toch een deel behouden worden, maar niettemin een volledig oordeel over het land. Daarna heb je die van het vuur, het visioen van het vuur. Dat is vanaf vers 4. Tot en met vers 6 van Amos 7. En het vuur eet alles op. Het hele stuk land wat Amos ziet. En die bidt dan. Die zegt, Heer, houd toch op. Wie zou van Jacob blijven staan? Want hij is al zo klein. En toen zei de Heer dat hij het niet zou doen. Dat wil zeggen, toen berouwde zulks de heren. Ook dit zal niet geschieden, zei de heren. Dus er wordt toch weer een overblijfsel behouden. Dan hebben we het visioen van het paslood, dat is vers 7 tot en met 9. Waarbij de gedachte is die wel vaker in de Bijbel voorkomt, in de profeten, dat de Heer nauwkeurig een ruïne bouwt. Met paslood en meetlint en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, het is weliswaar een verwoesting, maar hij is nauwkeurig gepland. En hier is geen kwestie van een overblijfsel dat behouden wordt of zo. Wat er aan de hand is, dat is vers 8. De Heer zei tot mij, wat ziet gij Amos? En ik zei, een paslood. Toen zei de Heer, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan, maar Isaaks hoogten... En daarmee hoogmoed en afgoderij die nou eenmaal plaatsvindt op de hoogten. Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen zullen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis, niet Rehabeams huis, Jerobeams huis, in het midden laten welke Rehobeam, want het doet er niet toe, maar waarschijnlijk gewoon de eerste, hè. Het is namelijk, is zo. Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Ze worden genoemd Jacob, ze worden genoemd Israël, ze worden genoemd Isaac. Waarom ook niet? Staat in Genesis al, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Of gewoon, Isaac zal uw zaad genoemd worden, maar zo willen de vertalers het niet vertalen, omdat ze dat niet geloven. Maar dat is wel wat betekent het anders? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Heb u enig idee wat dat betekent? Hè? Dat ergens binnen Isaac dat zaad van Abraham zal zijn of zo. Of zal genoemd worden. Maar het betekent gewoon, Isaac zal uw zaad genoemd worden. Zal onder de naam Isaac door het leven gaan. En in elk geval hier in Amos wordt het zo genoemd. En dat Juda niet meegeteld wordt, zei ik u al. De naam, de titel, berust nou eenmaal niet bij Juda. Koningschap berust bij Juda. Maar namen en titels, dat is het voorrecht om zo te zeggen, van de eerstgeborene berust bij Efraïm. U weet wel, Israël is mijn zoon. Efraïm is mijn eerstgeborene. En de Heer zegt, hoe zal ik Efraïm vergeten? Want Efraïm is Israël en Israël is Efraïm. Dat zijn de namen. Nou goed. Isaacs hoogte zullen verwoest worden. Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan. Daarna krijgen we een iets tussendoor. Dat is interessant. Dat is de uitwijzing. Iedereen weet wat dat woord betekent. De uitwijzing. De uitwijzing van Amos. Dat is vers 10 tot 17. Daar staat in vers 10 van Amos 7. Toen zond Amazia, de priester te Bethel. Was dat een priester des Heren? Nee, want te Bethel. Nou, Bethel was een van de twee plaatsen waar meteen na de splitsing van het Rijk en bij het ontstaan van het huis van Jerobeam een gouden kalf werd opgericht. Het ene was in Bethel. Bethel ligt weer een kilometer of 20, 25, laat het maar eens, noordelijk van Jeruzalem. Tamelijk in de buurt. En daar werd zo'n gouden kalf neergezet. Weinig origineel natuurlijk, maar ja, het gebeurde. Oh ja, om de religie wat makkelijker te maken, werd er ook maar één neergezet in het noorden, in Laïs, in Dan. In het uiterste noordgrens van Israël. Maar wat Bethel betreft. Bethel, dat is wel interessant. Bethel, dan moet u maar. Ik ga dat niet opzoeken nu, dat kost allemaal zoveel tijd. Zoek maar op Bethel in de Bijbel, dan zult u zien dat het een belangrijke plaats is in de geschiedenis. Omdat het een van de eerste plaatsen was waar Abraham woonde, waar Jacob die ladder zag in die ladder. Een stenen trap zag naar de hemel in, weet u wel. En waar hij bovendien een steen rechtop zette. Waar hij 20 jaar later ook weer terugkwam en weer een altaar bouwde. En daar ook woonde na de verzoening met Esau enzovoort. Maar dat heeft nog veel meer gevolgen. Er worden koningen tot koning gemaakt in Bethel. Speelt een rol in de geschiedenis van Samuel en later Elia, Elisa of weet ik veel. Maar de dagen van de profeten. Het is een belangrijke plaats. Het heet niet voor niks Huis van God. En het is eigenlijk, de plaats zelf is eigenlijk in de Bijbelse geschiedenis de verwijzing naar, dan wel uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Want de gemeente in onze dagen is Bethel, is het Huis van God. En Bethel ligt in, ja, in welke stam ligt het? Die is moeilijk. Zoekt u het maar eens op, want in Josua vind je die dingen altijd. En daarna in Richter eventueel. Het was toegewezen aan Benjamin. En u weet, Jeruzalem was van Benjamin. En de tempel stond op grondgebied van Benjamin. Maar een kilometer of 20 naar het noorden ligt Bethel. En dat was nog Benjamin. Maar op een of andere wijze hadden de Benjaminieten verzuimd om al die buitenlanders weg te jagen, wat dat toch is. Want later zijn de Benjaminieten berucht geworden omdat ze zelf binnenlanders wegjoegen overal, zelfs hier in Nederland. Maar goed, dat doet nou niet de zaken. Maar dat hadden ze verzuimd. Ze hadden verzuimd de Jebusieten uit Jebus te verjagen, zodat David het alsnog moest doen, weet u nog? Hij veroverde Jebus, omdat de Benjaminieten de Jebusieten niet hadden verjaagd. Benjaminieten en Jebusieten woonden samen in Jeruzalem. Maar goed, David veroverde de stad, werd zijn zetel. En dan weten we niet meer of Jeruzalem nou van Juda was of van Benjamin. En de rabbies hebben ervan gemaakt, nou voor een deel van Juda en voor een deel van Benjamin. En de grens liep precies door de brandofferaltaar of de Ark des Verbonds, weet ik veel. Zoiets hebben ze bedacht. Typisch Joods. Maar goed, Bethel in het noorden was dus van Benjamin. Maar de Benjaminieten die hadden dat laten versukkelen. Dus er woonden weer Kanaanitische, dan wel Amoritische volkeren. En toen heeft Efraïm, kom je allemaal vanzelf tegen, toen heeft Efraïm Bethel veroverd. En sindsdien ligt het dus in Efraïm, hoewel het van oorsprong bij Benjamin thuis hoort. Hebben die nog andere namen? Het hoort bij Benjamin thuis, maar het is eigendom van Jozef. Noem nog zo'n voorbeeld. Dan hebben we het meteen over de Heilige Graal. Niet dan. Over de beker van Jozef. Die is van Jozef, maar hij was bij Benjamin en zo, hè. Dat soort dingen. Ik bedoel, je komt een heleboel, alleen al met het noemen van de naam Bethel, kom je nogal eens wat tegen. Maar Bethel was in die dagen een plaats van afgoderij. En dit is een van de aanleidingen voor die profetieën over een oordeel dat zou komen. Maar het was het godsdienstige centrum. Het andere was geen centrum, lag helemaal in het noorden in ieder geval. En dan, ik laat het er maar bij. Toen zond Amazia de priester te Bethel. Ja, priester van een gouden kalf. Waarom ook niet? Het eerste gouden kalf was gemaakt door Aaron in de woestijn. En daarvan werd gezegd, dit is die God die u uit Egypte geleid heeft. Nou, die kennen we toevallig bij naam, die heet Jehovah. Maar hij wees naar het gouden kalf. En de volgende zin luidt, en morgen zullen we de Heer een feest vieren. Nee, morgen zullen we een feest vieren voor Jehovah. Met andere woorden, dat kalf werd geacht een uitbeelding te zijn van Jehovah, maar in werkelijkheid was het de God die ze zelf gemaakt hadden. En aan wie ze van alles toeschreven. Komt in onze dagen ook voor. Mensen die in de naam van Jezus dit doen en dat doen. En zelfs boze geesten uitdrijven. Tegen wie de Heer later zal zeggen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Bovendien, gij zult de naam des Heeren uw schots niet ijdelijk gebruiken. En als u denkt dat dat alleen op vloeken slaat, moet ik u zeggen, dat is het laatste waar ik tegenwoordig aan denk als het gaat over het ijdelijk gebruiken van de naam des Heeren. Met vloeken heb ik dan de minste moeite eigenlijk. Dat is toch nooit serieus bedoeld. Erger wordt het als serieus bedoeld wordt. En men een God heeft die men van alles toeschrijft en men noemt hem met de namen van de God van de Bijbel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus misplaatst gebruik van die naam. En Gouden Kalverendienst is daar de uitbeelding van, vanaf het begin, zal ik maar zeggen. En ook bij het herstel van die Kalverendienst, dus weer alsnog in het Tienstammenrijk onder Jerobeam. Ja, precies hetzelfde. Priester Amazia, priester van Jehovah. Ja, officieel wel, maar in de praktijk van de Gouden Kalf. Toch? Ja, goed. Toen zond Amazia de priester te Bethel tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende, dit moet de koning weten, Amos heeft verbintenis tegen u gemaakt, een samenzwering, want hij profiteert. En men legt dat uit, niet als woorden des Heeren, maar als een vloek die gerealiseerd wordt door het uitspreken van de woorden. Amos heeft verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Israël, niet Juda, in het midden van het huis Israëls. Was Bethel het midden? Nee, lang niet. Het lag tamelijk op de grens, maar het is wel de dominante plaats. En daarom heet het het midden. Die heb je toch, hè? Goed. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want al zo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Israël. Daarna zei Amazia tot Amos, gij ziener, ga weg. Vliet in het land van Juda en eet al daar brood. Waar krijgen we de term broodetend profeet vandaan? Waar het betekent gewoon, ga daar maar leven en doe daar je kostwinning. Zie daar aan de kosten komen. Want er wordt gedacht natuurlijk dat de profeet dit doet voor zijn beroep. En dat iemand hem betaald heeft om deze vloek over Israël uit te spreken. Nog zo'n voorbeeld. Gilead. Alleen daar greep de Heer in, toen werden het zegeningen in plaats van vervloekingen. Bileam werd gewoon gehuurd, profeet. Ja, dat is iemand die vervloekingen uit kan spreken, die dan ook uitwerken. Dus ze betalen die man ervoor. Dus tegen Amos wordt gezegd, zie ergens anders aan te kosten komen. Ga terug naar je vaderland. Hij werd dus uitgewezen naar Juda en uitgewezen dus uit Israël. Goed. Maar te Bethel, vers 13, zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Bethel wordt beschouwd als de residentie van het koninkrijk. Of de koning daar zijn residentie had, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval een plaats van religie. Goed. Toen antwoordde Amos en zei tot Amazia, ik was geen profeet en ik was geen profeet. Ik deed het niet voor de kost. Ik heb daar ook geen opleiding voor gevolgd. Ik heb er geen papieren voor. Ik was geen profetenzoon. Dat betekent gewoon leerling. Dat weet u, hè? Zoon is ontvanger. En dus eventueel leerling, precies, ja. En vader is dan weer de onderwijzer, dat begrijpt u. Maar hij zegt, ik was geen profeet. Ik was geen profetenzoon ook. Maar ik was Osserder, Osserwits. Ik deed in vee. Ik was agrariër. En las wilde vijgen af. Of zoiets. Dit is ook een lastige term. Omdat het woord aflezen feitelijk helemaal niet meer in de Bijbel voorkomt. Dus men weet niet goed wat men ermee aan moet vangen. Men heeft het de betekenis gegeven van verzamelen of zoiets. En of hij echt wilde vijgen aflas, wilde vijgen? Sakam. Vandaar dat men vertaalt met sycamore. Is dat ook een Nederlands woord voor sycamore? Is dat Nederlands? Nee. Een boom. Van de familie van de ficussen, van de vijgen. Sakam. Maar sakam wordt ook beschouwd als een aanduiding van rust. In de zin van er is niks. Vandaar dat het ook opgevat wordt als wilde vijgen. Het zijn hele kleine vruchtjes waar je weinig mee kunt. Dat is het ongeveer. En verder heb ik daar weinig verstand van. Maar ik heb persoonlijk de indruk dat het helemaal niet gaat om een agrarische bezigheid daarmee. Dat hij gewoon zegt, ik was gesteld op mijn rust. Ik was een boer en ik was gesteld op mijn rust. Ik begaf mij niet onder de mensen. Ik begaf mij onder het vee. Hebben jullie dat? Nou ja, en of die woorden dat betekenen, weet ik niet. Misschien betekent het echt dat hij wilde vijgen aflast. Maar wat we daar dan weer mee moeten, dan zeg ik nou waarschijnlijk toch, omdat diezelfde woorden uitdrukking geven van dat hij op zijn rust gesteld was. Maar goed, ik ga daar nou niet over spreken. Dat doe ik uitgebreider wanneer ik het hele Bijbelboek zou moeten bespreken, vers voor vers. Maar dat vind ik nou niet nodig. Maar hij zegt gewoon, ik ben geen profeet, ik hoef er niet meer aan de kost te komen. Maar de Heer nam mij van achter de kudde, vandaar dat ik die term ook vaak gebruik, van achter de kudde, Net als David, van achter de kudde. De Heere nam mij van achter de kudde en de Heer zei tot mij, ga heen, profiteer tot mijn volk Israël. En nu ik je toch spreek, nu dan, hoor des Heeren woord. Amos tegen die Amazia. Gij zegt, gij zult niet profiteren tegen Israël, nog druppen woorden spreken. Tegen het huis van Isaac, heb je dat? Israël, Isaac. Je zit hier zo'n beetje tegen de tijd aan, dat langzamerhand die staat vanaf dit moment zeker, vanaf 800 voor Christus, in elkaar zakt. De mensen emigreren. Het laatste restje wordt afgevoerd. Die periode is dat. En bij die gelegenheid wordt Israël in de Bijbel ineens Isaac genoemd. Deze twee keer alleen maar in Amos. Verder hoef je niet te zoeken, komt vaker niet voor. Maar wij kennen ze natuurlijk wel onder die naam, dan heten ze Saxen. Dat is niet het hele volk. Bovendien heb je daar nog allerlei verbasteringen van. Want Skieten is eigenlijk ook gewoon een verbastering van Saxen. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben, dat is mijn punt niet. Ik denk dat de meesten van u dat langzamerhand toch wel weten, dan wel daarvan gehoord hebben. Dus ik laat het daar maar bij, maar het staat er, hè. Gij zult niet profiteren tegen Israël, wordt tegen Amos gezegd, nog druppen tegen het huis van Isaac. Hetgeen ik nu meteen maar even leg naast vers 9, want dat is die andere keer. Het is twee keer hier in Amos, het heet Isaac. Isaacs hoogten, Israëls eigendommen, Jerobeams huis. En drie termen voor hetzelfde min of meer in vers 9. En hier heet het in vers 16 Israël en het heet weer Isaac. Het zou immers niet langer Gods volk zijn, het zou Lo-Ami zijn. Het raakt dus ook inderdaad de naam van Gods volk kwijt. Want de naam van het volk van God is Israël. Als Gods volk, als koninklijk priesterlijk volk aan wie de woorden God zijn toebedrouwd. Dat is Israël. Ze zouden dat niet langer zijn. En aangezien ze ergens moeten zijn, dragen ze dus andere namen. En de naam Isaac komt daarvoor in aanmerking, omdat dat in Genesis al staat. En moeilijker is het niet hoor. Maar er werd tot hem gezegd, gij zult die profiteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis Isaac. Daarom, vers 11, zegt de Heere alzo, uw vrouw zal in de stad hoereren. En uw zonen en uw dochteren zullen door het zwaard vallen. En uw land zal door het snoer uitgedeeld worden. En gij zult in een onrein land sterven. En Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Hoe dat vervuld is, daar hebben wij geen idee van, omdat het in de Bijbel niet te vinden is. En niet noodzakelijk gaat het over de allerlaatste verwoesting van Samaria in 722. Maar het kan op eerdere gebeurtenissen slaan waarbij de vijand het land binnendrong. Op zodanige wijze dat de bevolking zo langzamerhand maar uit het land wegtrok. Om voor de hand liggende redenen. Die van Ezechiël. Dit is een land dat zijn inwoners opeet. Dus wat doe je? Wegwezen. Maar goed, het moet met hem dus slecht zijn afgelopen. Maar, en of hij weggegaan is, ik geloof het niet. Maar zijn profetieën werden uiteraard niet op prijs gesteld. Ze dachten dat het iets commercieels was, dat profeteren. Nou weet ik wel, dat wordt vaker gedacht, ook in de Bijbelse geschiedenis. Maar ik kan niet nalaten te zeggen dat in dit Israël waar wij het nu over hebben, was alles commercieel. Maar dat is nou juist de reden waarom er van Gods wegen oordeel over gebracht zou worden. Maar die hoop ik met u nog te lezen. Dus ik ga nu even verder, want we waren even bij die indeling, weet u nog. Dit was even een onderbreking, want na deze drie visioenen krijgen we dan eerst dit gedeelte over de uitwijzing van Amos, maar daarna krijgen we nog twee visioenen. Dat is over, hoe noemen ze het hier, het gezicht van de korf met vruchten, rijpe vruchten. Dat is hoofdstuk 8. De Heere Heere deed mij al dus zien en ziet een korf met zomervruchten. De bedoeling is rijpe vruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zei de Heer tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Kan net zo goed betekenen, het einde zal komen, of het komt nu, over mijn volk Israël. Dat betekent automatisch dat het dan dus niet meer mijn volk zou zijn ook, hè. Voor Lo-Ami. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan, maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn in alle plaatsen, zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Het eind van deze ontwikkeling van het volk, dat is die rijpheid van die vruchten. Het eind van de ontwikkeling dat van het volk is bereikt. In alle handboeken staat dat in de dagen van Jerobeam de tweede dit volk zijn hoogtepunt bereikte, zijn grootste macht, zijn grootste voorspoed, wat het maar is. Maar het is meteen het einde van de ontwikkeling. Ik kan namelijk helemaal niet verder. En dus valt het daarna in elkaar. Schoot me net nog een redelijk net woord te binnen. Maar ik hoop dat u voldoende dubbelzinnig denkt inmiddels. Om te begrijpen dat zo'n hoge commercieel ontwikkeld land als het onze, economisch ontwikkeld land als het onze, daarmee logischerwijze ook zijn grenzen bereikt. Dat kan zo niet verder. Misschien heb ik het er nog over. Ik doe altijd mijn best om het er niet over te hebben, maar. Want het is een ingewikkelde materie. Maar zo is het nou eenmaal. Maar dit rijk zal ten onder gaan. Ze waren volkomen blasé. Ze dachten, het gaat ons goed. Gaat ons voor de wind. Het is allemaal prima voor elkaar. Kan niet beter. Nee, het kon ook niet beter. Het kon alleen nog maar slechter. En dat is dan ook inderdaad wat gebeuren gaat. Wij vinden die dingen dan ook inderdaad uitgedrukt in de diverse profetieën. Maar dit was over die rijpe vruchten. Onthoud dat, hè? Zomervruchten. De gedachte is rijpe vruchten. Dan is het rijp. Als het nog rijper wordt, om met broeder Brands te spreken, als het nog beter wordt, zou het verkeerd zijn. En als het nog rijper wordt, dan wordt het rot. Precies, dat is het. Hè? Goed. Iemand zei, de samenleving wordt langzamerhand rot. Zo, ja, rijp was hij, maar dat was al een poosje terug. En dat komt niet meer vanzelf goed. Wat hebben we nog? We hebben daarna nog een visioen. Want dat in hoofdstuk 8 wordt, dat loopt eigenlijk tot en met vers 14. Waar het een en ander wordt toegelicht. Hè? Want het gaat verder. Ook inderdaad onder de naam van Samaria en zo. Daarna hebben we nog hoofdstuk 9, dat begint ook nog met zo'n visioen waarbij de Heer staat bij het altaar. Maar waar het gedeelte over gaat, is dat de Heer zegt, ik breng een oordeel over het volk en waar ze ook heen gaan, ik zal ze weten te vinden. Waar ze zich verstoppen, ik weet ze te vinden, enzovoort. Definitief. Waarna de vraag is, komt het dan nooit meer goed met dit volk? Die vraag mag je niet eens stellen. Die mag je niet stellen. Want er staat enige malen in het Oude Testament dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Ami. Israël zal altijd mijn volk zijn. En niet in de zin van uiteindelijk, maar vanaf het begin. Israël is mijn volk en dat zal altijd zo blijven, zolang de zon op en onder gaat en de generaties, de geslachten zich aaneenrijgen in de loop der geschiedenis. Zolang zomer en winter elkaar afwisselen, zal Israël mijn volk zijn. Alleen dat werd niet specifiek gezegd over een stam of een groep van stammen, maar over het totale volk. Waarmee je dus moet weten nu meteen dat de route, de lijn, dus af en toe verspringt van Efraïm naar Juda en dan van Juda weer naar Efraïm en dat soort dingen meer. En dat vind je ook. Want kijk, nou eindigt dit... Dat kan ik nog net even zeggen, denk ik. Dit boek eindigt nou eenmaal net met iets vreemds. Ik hoop daar later nog iets uitgebreider dan op in te gaan. Maar het hoofdstuk 9 zegt... Gezicht van de verwoesting van het altaar en daarmee van heel Israël. Daar gaat het om. En dan lees ik vers 8. Zie, de ogen des Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk. Niet tegen Juda, tegen Israël, Samaria. Zie, de ogen des Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs, let op dat de term dus gebruikt wordt, niet voor Juda, maar voor Samaria, Efraim, Israël, tien stammenrijk, Jacob, erfgenaam van de titel. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen. Ja, hoezo dan niet ganselijk? Vers 9. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls, dat is uiteraard het huis Jacobs, uit het voorgaande vers. Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. Want het zal dus verstrooid worden onder al de heidenen. Ik zal het schudden, gelijk als geschud wordt in een zeef. Zaad sloeg ik maar over. Het staat er namelijk niet. Waarschijnlijk wordt het wel bedoeld. Maar doe maar. Gelijk als geschud wordt in een zeef. En niet één steentje zal er ter aarde vallen. Dat wil zeggen, wat waardevol is, wordt er uitgezeefd. Er staat echt steentje. Alleen men haast zich te vertellen dat het ook dat het in het algemeen een korreltje, een korrel kan zijn. En ook een zaadkorrel. En een bewijs daarvoor dat het een zaadkorrel is, is Amos 9 vers 9. Dat is dit vers, dus het schiet niet echt op. Maar het doet weinig toe wat het precies is. Ik heb vrede met het woord steentje, omdat Israël beschouwd wordt als zand der zee, onder andere, maar ook als een steen zonder handen afgehouwen, die het hele beeld, antichristelijke beeld van Babel zal vernietigen. Steen zonder handen afgehouwen. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Met andere woorden, de steen is ook een beeld van Israël. En hier een steentje. Wat hier staat is dus dat er uit dat volk het een en ander uitgezeefd wordt. Dat is het verhaal van een gelovig overblijfsel. Maar niettemin staat er dan, alle zondaars mijn volk zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. Dat is wat ze tegenwoordig in Europa zeggen, per slot zijn Saksen voor een groot deel, zeggen ze in Europa, het kwaad zal tot ons, nee, dat gaat niet gebeuren, nee, we gaan niet failliet, nee, dat kan niet. Hoezo kan dat niet? Uiteindelijk is het zo dat de Heer een oordeel zal brengen over alle volken. Dus ook over de Hutus en de Tutus en de Bushmen en de Twentenaren en de Mollebonen en de Kaaskoppen en de... Ja, en de slaven. Ja, slaven. Ja, die ook, ja. Maar goed, over wie het maar waren allemaal. Ik bedoel, daar zeg ik toch niks bijzonders mee. Op een of andere wijze vinden we in de geschiedenis van Israël een uitbeelding. Niet alleen van hoe het met de volkeren in het algemeen zou gaan, omdat de Heer uiteindelijk een oordeel zal brengen over alle goddeloosheid, afgoderij en het feit dat ze zijn naam vergeten hebben en alleen nog maar aan zichzelf denken. Toch? Maar in het bijzonder vind je in Israël de uitbeelding van het oordeel over Israël. De toekomstige geschiedenis van Israël. Daarom gaat het niet over Juda. Oh ja, de Heer brengt oordelen, even in de gauwigheid. De Heer brengt oordelen over, wat was het ook alweer? Over Moab en Ammon en Edom en de Filistijnen en Tyrus. Oh ja, en over Juda. Maar het gaat nu over Israël. En dat het ook daadwerkelijk gaat niet maar over de dagen van Amos en Jeroboam en Uzzia, maar wel degelijk over de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, dat is wel zeker, want wat moet je anders met die dag des Heren die hierin genoemd wordt? In ditzelfde Bijbelboek. En daarna nog even helemaal tot slot. Vanaf vers 11, en dat is het bekende gedeelte uit Amos, vanaf 9 vers 11 wordt gesproken over het herstel van de troon van David. Maar de troon van David heeft nooit gestaan over het huis van Jeroboam, het tienstammenrijk van Israël of wat dan ook. Heb je die nog? Waarom moet nou ineens dat huis van David, het koningshuis van David, genoemd worden? Nou ja, in ieder geval, omdat als de Heer komt om zijn koninkrijk van het huis van David, van vader David, op te eisen, onder het motto, de Heer zal hem, de God des hemels, zal hem de troon van zijn vader David geven. Het is zo kerst, Lucas 1. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, dat houdt wel degelijk in een troon over ook deze 10 stammen van Israël. Het gaat over alle 12. Maar ik ben van mening dat hier de aanleiding dan toch in Amos specifiek is. De wederkomst van Christus en de troon van David wel degelijk over die 10 stammen van Israël die sinds Jeroboam zijn losgemaakt van het huis van David. Komt dan alsnog terug. Want dat was de bedoeling en heb ik het nog niet gehad over de beloften van de Heer aan David, dat altijd iemand van zijn zaad koning zou zijn over Israël. Maar het speelt op de achtergrond, ook bij Israël naast Juda, op de achtergrond spelen die beloften wel mee. God had wat beloofd. En wat komt er van terecht, is de vraag. En het antwoord is, nou, voorlopig niet. Voorlopig gaat het mis. Maar in de toekomst alsnog. En van de Joden, ik zeg het, daar heb je wat om over na te denken en over te praten tussen de middag. Van het Joodse volk leren wij al jaren, u ook, leren wij al jaren, dat al die uitspraken over de ondergang van Juda en de Joodse staat in Jeruzalem onder Nebukadnezar en de Babylonische ballingschap en zo, dat al die profetieën hun uiterlijke vervulling hebben en hun definitieve en hoogste vervulling zullen hebben in de dagen die samenhangen met de wederkomst van Christus. Dat heb ik toch, hè? Zo van, het is dan in het verleden gebeurd, maar in werkelijkheid, eigenlijk, het is nog niet allemaal gebeurd. De uiteindelijke grote vervulling moet komen in de toekomst. En de vervulling in het verleden staat model voor hoe het in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Dat is een vast gegeven en ik neem aan dat dat voor u vandaag ook een vast gegeven is. Meer kan ik daar nu niet aan doen. Maar waar het vandaag wel over gaat, is dat deze profetieën over de ondergang van het tienstammenrijk van Israël in het verleden vervuld zijn geworden, maar dat die net zo goed een voorbeeld zijn van hoe in de toekomst alsnog zo'n oordeel over hetzelfde volk zal gebracht worden. Hebben ze dan een eigen staat, zoals de Joden? Het antwoord is ja, zelfs meerdere. En een paar hele grote trouwens ook nog. Precies in overeenstemming met de beloften die in het, of profetieën moet ik eigenlijk zeggen, die in het Oude Testament daarover gaan. En waar ik het dus over wil hebben van u, met u vanmiddag, als ik die profetieën ga lezen, is dat ze niet maar gaan over een Israël toen. En dat vervuld is en dat is mooi klaar, is interessant en daarna kijken we nooit minder om naar Amos, want wat hebben we er nog aan? Maar dat het in wezen uitspraken zijn over onze tegenwoordige tijd en cultuur en zelfs in ons geval volk. Over Israël, over het huis van Isaac, in de dagen die leiden tot de dag des Heren, die dan ook enige malen uitdrukkelijk genoemd wordt hier in Amos. Hetgeen dan bovendien uitloopt op het herstel van de troon van David in de toekomst. Maar mocht u nou denken dat al die ellende het oordeel alleen maar komt over de Joodse staat. Nee, het komt over alle volkeren. En de logische volgorde is dan toch de Joodse staat. Daarna de rest van het oorspronkelijke Israël, zeg maar het huis van Jacob. En daar hebben we het nu over. En dan zijn er ook nog wat andere volkeren, ja. Maar dat zijn dan in de eerste plaats weer de volkeren uit Ismaël, Esau en wat het maar was aan de... aan die andere kant van de scheidslijn, weet u nog? Nou goed, dat wordt hoog tijd en we hebben het er vanmiddag weer verder over.